Vader, als een verwoorden van de gebeden. Ik wil opnieuw gaan naar Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Daar zullen we een aantal versen uit lezen. Daar staat ook de jaartekst in voor dit jaar, voor Ichtus. En dat is de tekst uit vers 14. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Ik begin bij vers 12 en dan ga ik lezen tot vers 17 en daarna zal ik later ook nog wat andere versen uit Romeinen 8 citeren. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Andere vertalingen zeggen door het vlees. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, dan zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem aan te kunnen roepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat we Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we een erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden, om met hem te kunnen delen in Gods luister. Tot zover dit gedeelte. Bekend gedeelte voor verschillende van jullie, omdat we het al een aantal keren gelezen hebben. En vandaag wil ik weer een ander aspect ook onder de aandacht brengen. En ik heb als titel meegegeven, Uitingen van Gebed. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Is het niet heerlijk om gewoon diep te beseffen dat je een kind bent van God? Om diep te beseffen, Hij, de eeuwige, waarachtige God, die er altijd is geweest, er altijd zou zijn, zo almachtig, groot en wijs, we mogen Hem Vader noemen. Hij is onze papa in de hemel, Abba. En dat wij ons mogen uiten in gebed. Dit gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 8 begint met dat er geen veroordeling, geen aanklacht is voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij zijn door de Heer Jezus in relatie gekomen met de Vader. Daardoor mogen we nu kinderen van God zijn. Eens leven we onder veroordeling, maar simpelweg door ons eenvoudig geloof in Hem is er geen veroordeling die meer rust op ons leven. En mogen we tot God komen in ons gebed. Jezus heeft ons geleerd om ook in zijn naam te bidden, om in de naam van Jezus te bidden. Hij is onze verlosser, maar ook onze grote broer. Jezus heeft ons voorgeleefd. Jezus trok zich regelmatig terug om te bidden. Om eens in intimiteit met de Vader alleen te zijn. Jezus liet zich leiden door de Heilige Geest. En ook onze jaartekst geeft ook heel duidelijk aan dat wij ons mogen laten leiden door de Heilige Geest. En dat is eigenlijk ook een bewijs dat we Gods kinderen zijn, omdat we ons laten leiden door de Heilige Geest. Daarom is het ook heel belangrijk ons te laten leiden in onze gebeden door de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons helpen. De Heilige Geest wil ons helpen in ons spreken, in ons handelen, in ons doen en laten. Gaat dat automatisch? Ja en nee. De ene kant is het ja. De Heilige Geest woont in ieder van ons. En de Heilige Geest die bewerkt ons van binnen. De Heilige Geest die geeft ons gedachten, die geeft ons gevoelens, die geeft ons indrukken. Ben je er altijd van bewust dat het de Heilige Geest is? Nee. Maar soms dan zeg je iets of dan doe je iets en dan is iemand anders er zo door bemoedigd. En dan weet je, de Heer heeft door me heen gesproken. Was je ervan bewust? Nee, niet helemaal. Nee. Dat is dat ja. Maar aan de andere kant gaat het automatisch ook niet. Want we merken ook, we leven in deze wereld en we hebben met onze eigen wil, die tegen Gods wil ingaat, nog steeds te maken. We hebben niet altijd zin om te bidden. We hebben niet altijd zin om goede werken te doen. We hebben niet altijd zin om iets goeds te zeggen. We zitten soms ook in ons vlees. Dus moeten we heel duidelijk tot onze ziel spreken. En onszelf, en elke keer weer bidden. Heer, ik wil me laten leiden door de Heilige Geest. Want ik ben uw kind. Ik ben uw zoon en ik ben uw dochter. En als we ons daarvoor openen, dan zal de Heilige Geest ons ook werkelijk leiden. In ons spreken, in ons doen en laten. Uitingen van gebed. We zijn hier vanmorgen bij elkaar. En wat me weer ook trof, in de liederen die we vanmorgen hebben gezongen, heel veel van die liederen zijn eigenlijk gebeden die we zingen. We maken God groot, we eren God om zijn grootheid. Dat was een thema, dat is heel duidelijk een thema van vanochtend. Maar er zijn ook gebeden, vragende gebeden. Heer, genees mij, raak mij aan. Je wijdt je toe in je liefde naar God. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Als we in lofprijs en aanbidding zijn, dan zijn we ook in gebed. Dat is een uiting van gebed. Een uiting van communicatie naar de Vader toe. Een uiting van naar de Heer toe, van intimiteit. We zijn hier ook bij elkaar, omdat dit woord zo belangrijk is. Want we willen dit woord horen en toepassen in ons leven. Omdat we weten, dit woord brengt leven. Dit helpt ons om in onze relatie met God te groeien. Om zijn stem te verstaan. Om onderscheid te kunnen maken. Daarvoor hebben we dit woord nodig. We zijn bij elkaar, ook om elkaar te ontmoeten. Heel belangrijk. Door elkaar getuigenissen opgebouwd te worden en versterkt te worden. Als we elkaar als straks ontmoeten na de samenkomst, om met elkaar die fellowship te hebben, die vriendschap, elkaar te bemoedigen. We hebben elkaar nodig. Hè, wat Ineke ook getuigde, dan kun je op een gegeven moment ergens mee zitten. Dat was in dit geval met de werk. En dan heb je even iemand nodig om erover te praten, om samen te bidden. Je hebt elkaar zo nodig. Ik moest ook denken aan de Heer Jezus. Is op een gegeven moment heel boos geworden. Want hij kwam in de tempel, waar de Joden bij elkaar kwamen om God te eren. En wat merkt hij? Ze zijn niet meer bezig met handel drijven dan met God te eren. En hij dreef al die wisselaars de tempel uit. Want hij zei, dit huis moet een bedehuis zijn, een gebedshuis zijn. Daarom is het ook heel belangrijk dat wij beseffen, als we hier bij elkaar komen, is het ook belangrijk dat we bidden met elkaar. Niet alleen in de aanbidding, maar ook met elkaar. Gewoon bidden voor situaties, voor omstandigheden. Voor situaties in ons land. Daar zal ik straks nog iets meer over delen. Er zijn verschillende uitingen en vormen van gebed. Ik heb er even een lijstje van gemaakt. Er is dat aspect van danken, van lofprijs, van aanbidding, waar je God groot maakt. Laten onze gebeden altijd doorspekt zijn met lofprijs, met dankzegging, met gewoon eren van God. Dan is daar het vragen. Het woord gebed, bidden, in het Grieks, is hetzelfde woord voor vragen. Bidden is vragen. Dus het is heel legitiem om ook dingen heel concreet aan de Vader te vragen in de naam van Jezus. Dat we onze persoonlijke dingen bij Hem bekendmaken. En gewoon dat vertrouwen hebben dat de Vader het hoort, dat de Vader die goed voor ons zorgt ermee aan de gang gaat. Een andere uiting en vorm van gebed is voorbeden. Woordloos zuchten. Daar zal ik zoiets over zeggen. Maar ook het gebieden. Tot bepaalde situaties, tot bepaalde dingen ook spreken. Ook dat is een vorm van gebed. Het bidden in tongen, in klanktalen, door de geest, is een uiting van gebed. Ik zal niet de tijd nemen om elk van deze uitingen van gebed vanmorgen in te gaan. Ik wil er twee in het bijzonder uitlichten. Allereerst, wat er ook in Romeinen 8 vers 26 staat. Dus in het gedeelte wat we net hebben gelezen, daar gaat Paulus door. En dan komen we in vers 26 en daar staat: de Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. De Geest komt ons te hulp in onze zwakheid. Hebben we dat gevoel wel eens? Dat je gewoon zwak voelt? Dat je eigenlijk niet precies weet wat je moet bidden. Heb je dat ook wel eens? Ja, dat is herkenbaar. Nou, Paulus die had dat ook. En die zegt dan iets heel bemoedigends. Maar de Geest zelf pleit voor ons, pleit voor jou, pleit voor u, pleit voor mij met woordloos zuchten. Romeinen hoofdstuk 8 gaat over het leven door de geest. Dat komt op verschillende manieren naar voren, maar ook in dit vers. Er is gewoon iets machtigs gebeurd. Jezus is gekomen om ons te bevrijden. We hoeven niet meer onder aanklacht te leven, niet meer onder veroordeling. Jezus heeft ons bevrijd van onze schuld, maar ook van de wet en de wet van de zonde, staat in dit gedeelte. En hij wil ons leiden, overeenkomstig de geboden van de Heer. En als we dat doen, dan ervaren we ook van dat de Heilige Geest ons daarin bemoedigt en helpt. We zijn Gods kinderen geworden. En dan gaat hij een ander aspect behandelen in dit gedeelte. Dat er lijden is in deze wereld. Dat er moeite is in deze wereld. Dat er kwaad is in deze wereld. En dat wij zelfs als volgelingen van de Heer daarin meelijden. Dat ook wij zuchten. Spreekt hij over zuchten. De schepping zucht. Alsof ze in barensweeën is. Maar ook wij die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. We hebben te maken, ook als kinderen van God, met moeite en lijden in deze wereld. En het valt niet altijd mee. En het is heel belangrijk dat je vanuit je intimiteit met de Vader leert bidden en ook terugkijkt op gebedsverhoringen die je heel duidelijk ervaren hebt. Dan weet je dat je weet, dit is omdat ik dat specifiek aan de Vader gevraagd heb en hij heeft geantwoord. Want er zullen ook momenten zijn waar je bidt en de situatie verandert niet direct. Of die verandert een hele lange tijd niet. En dan merk je dat je lijdt, dat je moeite hebt, dat je... En daar kan je wel eens mee worstelen, want Heer, u bent toch een goede vader? Waarom verandert de situatie niet? Waarom is er geen genezing? Of is er zo lang geen doorbraak in een bepaalde relatie? En dan is het niks anders dan vertrouwen. Dan is het echt vertrouwen. dat God het weet. Dat God je niet laat zitten, maar dat Hij bij je is. Dat Hij echt van je houdt, maar dat we in deze wereld ook te lijden hebben wat niet 1, 2, 3 voorbij is. Als we spreken over het lijden van Jezus, is dat niet alleen het lijden dat Hij had in de tijd dat Hij werd overgeleverd, dat Hij verschrikkelijke martelingen moest ondergaan, maar ook Jezus heeft ook lijden gekend in zijn leven. Het niet erkend worden. Als klein kindje moesten zijn ouders ook vluchten. Dat zal hij ook best wel meegekregen hebben. Jezus werd door velen niet begrepen en verworpen. Ze wilden elke keer zijn leven ook nemen. Jezus heeft geleden. En dan kijk je naar de eerste discipelen. Opgetekend in de handelingen. Dan lees je over machtige wonderen die God deed. Maar wat een lijden hebben onze broers ook gekend. Gewoon vervolging, mishandeling, marteling. Soms moesten ze iemand ziek ergens achterlaten. Steniging. Dus wij ervaren als volgelingen van Jezus. Ene kant heerlijke, mooie verhoringen van gebeden. Van kleinere en grotere dingen. Maar de andere kant hebben we te maken met lijden dat we niet altijd begrijpen. Maar waarvan we verzekerd mogen wel zijn, God is er wel bij. God houdt van ons. God wil ons troosten in die momenten van lijden. Afgelopen maand is een lieve zus, ik heb het al eens genoemd denk ik, overleden, Jolanda Bouwman. 49 jaar geworden. Iemand die echt een voorbidster. Iemand met een krachtige profetische zalving. Een geliefd spreekster. Afgelopen 2 jaar allemaal klachten in haar lichaam en de dokters konden niet hun vinger erop leggen. Waar die pijn en die jeuk allemaal vandaan kwam. In december van vorig jaar vastgesteld, agressieve maagkanker. En afgelopen maand is zij overleden, in 2 maanden tijd. Rudolf, haar man, goede vriend van me, die zit met zoveel vragen. Heb ik te weinig gebeden? Hebben we met elkaar te weinig gebeden? Hebben we Gods stem ergens niet verstaan? Waarin zijn we tekortgeschoten? Heer, waarom? U zegt toch, laat de oudsten in de gemeente bij elkaar komen, zalven met olie en de leider, de zieke zal weer opstaan. Heer, we hebben het allemaal toegepast. Dat zijn echte worstelingen waar die nu doorheen gaat. Heer, we hadden de indruk dat u woorden had gegeven, dat ze weer opstaan van haar ziekbed. Dat ze haar kleinkinderen nog zou gaan zien. Heer, we begrijpen het niet. Ik begrijp het ook niet. Maar diep van binnen weet ik, God, u bent goed. God, u bent groot. We zijn op doorreis. Er ligt een heerlijke luister voor ons allemaal weggelegd. Dus er zijn vragen waarom wij soms door bepaald lijden heen gaan. Waarom sommigen wel heerlijk bovennatuurlijk genezen en anderen ondanks alle gebeden toch heen gaan. En dan op een betrekkelijk jonge leeftijd. En dan lezen we hier in Romeinen 8, vers 26. De geest helpt ons in onze zwakheid. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met voortloze zuchten. Soms hebben we geen woorden te zeggen. Kan je alleen maar naast iemand staan of zitten. En is dat al een enorme troost? Als iemand er gewoon is. Want de valkuil is ook wel eens in die momenten, als je bij iemand is, een medebroer of zus, die door lijden heen gaat. Als je dan probeert een verklaring te vinden, dan schieten die woorden gewoon tekort. Dan heeft het gewoon geen zin eigenlijk. Maar er gewoon er te zijn, dat je er bent, dat je meezucht, is al voldoende. En dat is wat de Heilige Geest hier ook doet. Dat we ervan bewust van, Heer, ik weet nu even niet wat te bidden of wat te zeggen. Maar dat we mogen weten dat de Heilige Geest voor ons pleit en met ons meezucht. Datzelfde woord zuchten wordt ook gebruikt als enige in het Nieuwe Testament in Handelingen 7 vers 34 waar staat: ik heb de mishandeling van mijn volk in Egypte zeer wel gezien en ik heb zijn zuchten gehoord. Waar de Heer het zuchten van zijn volk in slavernij in Egypte gehoord heeft. Vanwege de mishandeling. Vanwege de slavernij. De schepping zucht. En er zijn momenten waar wij ook zuchten. Niet alleen persoonlijk leed, maar soms ook de dingen die misgaan in de maatschappij. Gewoon het onrecht wat er is. De vuiligheid die er is. Daar kun je soms ook van zuchten. Maar ook de Heilige Geest, die zucht daarom. Maar het is heel belangrijk. Ik vond het mooi dat William dat ook aangaf op een gegeven moment tijdens de aanbiddingstijd. We moeten niet verslappen de dingen te doen die Jezus ons heeft opgedragen. We moeten blijven bidden dat de zieken genezen. Dat de demonen worden uitgedreven. We moeten ons niet laten ontmoedigen door dingen die we nog niet zien en die we niet begrijpen. Maar heel duidelijk weten, God is goed. Als God mij heeft kunnen overtuigen, dan kan Hij ook nog vele anderen overtuigen. Eens zag ik niet, eens was ik blind. Maar ik ben zo blij dat ik nu mag zien. En zo wil God nog vele ogen openen. En daar wil Hij ons voor gebruiken. Want wij mogen zijn hand, zijn voet ook zijn in deze wereld. Het woordloos zuchten is een uiting van gebed, waar de Heilige Geest ons bij helpt en voor ons pleit. Het tweede waar ik een uiting van gebed is voorbeden. Dat is een gebed voor anderen. Het wordt ook wel eens het bemiddelend gebed genoemd. Of voorspraak. Je doet eigenlijk voorbeden voor iemand anders. Als het ware neem je zijn plaats in en ga jij tot God. Je bepleit de zaak van die ander bij de Heer. Een heilig, gelovig, volhardend gebed waarin iemand ten voorstaan van God opkomt voor een ander of voor anderen. Die Gods tussenkomt dringend nodig hebben. Dat is voorbeden. En we mogen dat doen als kinderen van God. Wij worden zelfs priesters genoemd in het Nieuwe Testament. Petrus, die noemt ons een koninklijk priesterschap. En priesters, die staan voor God om het volk te vertegenwoordigen, om anderen te vertegenwoordigen. Peter zegt, laat je als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. En een favoriete tekst ook voor mij is 1 Timotheus 2 vers 1. Ik heb hem ook op de beamer staan. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Paulus die roept hierop, dat is een bekende oproep om te bidden, om in de voorbeden te zijn, met smeking, met dankgebed, dankgebeden. En dan zegt hij ook, bid voor de hooggeplaatste, opdat wij een rustig en ongestoord leven kunnen hebben in alle vroomheid en waardigheid. Een belangrijke verantwoordelijkheid van ons is ook in de voorbeden. En het is ook krachtig als je dat met elkaar doet. Om met elkaar in de bres te staan voor situaties. Voor personen die God op je hart legt. In alles laat je leiden door de Heilige Geest. Daarvoor is het wel belangrijk dat je keuzes maakt om tijd af te zonderen. Om bepaalde momenten te nemen, te zeggen, Heer, ik ben ter beschikking. Leid mij door uw geest om te bidden. En dan ben je gewoon even stil. Sommigen die vinden het fijn om een lijstje af te werken. Van, hey, dit zijn gebedspunten, die schrijven ze op. Anderen die zeggen, ik moet niet zo'n lijstje hebben. Het is net wat bij jou past. Anderen zeggen gewoon, Heer, wat legt u nu op mijn hart? Waar mag ik voor bidden? Voor welke personen? En dan komen de namen, dan komen de situaties. Dat je de tijd neemt om daarvoor te bidden. Dat is heel belangrijk. Er zijn twee zaken die ik wil noemen. En daarna wil ik ook de ruimte geven om met elkaar te bidden. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. Wat is er aanstaande woensdag? Aanstaande woensdag, wat is er dan? De? Stemmen, verkiezingen. Belangrijk om voor te bidden. En belangrijk om je stem te laten horen. Twee dingen. Belangrijk om voor te bidden. Want stemmen voor de provinciale staten. En die leden, die zorgen weer voor wie er in de Eerste Kamer gaat komen. Dat bepaalde wetten er wel of niet doorheen zullen gaan. Dus daarom is het heel belangrijk, daar heel duidelijk als christen in de voorbeden voor te zijn. Van Heer, dat u wil erin zal geschieden. Dat de juiste mensen gekozen zullen worden. Heel belangrijk. Laat dit een gebedshuis zijn waar we ook daarvoor bidden met elkaar. En ik heb dat wel meer gezegd. Dat is iets wat heel duidelijk ook op mijn hart ligt. Daar heb ik geloof voor. Als wij bidden voor dit soort situaties, God gaat bewegen. God kan ervoor zorgen dat sommige mensen die dag niet kunnen gaan stemmen. En God kan mensen oproepen die juist gaan stemmen. Dat heeft God in zijn hand. Daarom is het belangrijk om te bidden dat de juiste personen gekozen worden. En dat we juist ook onze christenstem laten horen. Dat er voldoende christenen ook in de overheid, of het nou in de gemeenteraden is, of op de provincies, op het landelijk niveau, dat daar christenen zijn. Een ander gebedsonderwerp wat ik wil noemen, dat valt eigenlijk samen ook met aanstaande woensdag. En dit is eigenlijk naar aanleiding van een videoboodschap die Corine en ik van de week toegestuurd kregen. Van een van origine Zweedse christenbroeder, goede bijbelleraar, maar ook heel duidelijk met een profetische zalving, die in Israël woont en die ook oproept om te bidden voor Israël, voor de verkiezingen die 9 april zullen zijn. Maar hij waarschuwt dat achter de schermen de Verenigde Staten ook bezig zijn. Trump laat er af en toe iets over vallen. Dat hij een oplossing heeft voor het Midden-Oosten-probleem. En dat er heel duidelijk signalen zijn, zowel van Trump zelf als van zijn schoonzoon, dat ze eigenlijk een plan hebben om Israël te verdelen. Op zodanige wijze waar wij als christenen zeggen, dit is niet volgens Gods plan, Gods beloning. Dit is niet de oplossing. En dat die Lars Anderson ook oproept aanstaande woensdag om tijd te nemen om daar ook specifiek voor te bidden. Want, en te vasten. Want het valt ook samen met de Esther vaste dag. In Israël wordt jaarlijks herdacht dat koningin Esther op een gegeven moment 3 dagen vaste voordat ze naar de koning ging, samen met Mordechai en de Joodse gemeenschap, om te voorkomen dat koning Ahasveros de Joden zou eigenlijk vernietigen. En om op deze Esther vaste dag ook als christengemeenschap daaraan support te geven, door ook te bidden en te vasten. En met name dit in zijn gedachte van, Heer, dat ze achter de schermen dat plan wat ze aan het beramen zijn, niet kunnen gaan uitvoeren. Doet u mee? Bidt u mee? Dit is gewoon belangrijk. Dat wij ook als christen gemeente, als lichaam in Nederland, achter het Joodse volk staan, achter Israël staan, opkomen, maar ook juist ook in de voorbeden. Dat is zo ontzettend belangrijk. En dat kost je iets. Bidden kost je iets. Vasten kost je iets. Maar het is heel duidelijk voor de zaak van de Heer. De zaak van het Koninkrijk van God. Ik ga het afronden, want anders wordt het ook te lang. En ik wil vragen